Ja, na deze onderbreking met wat koffie en dergelijke gaan we weer verder. En we hebben gezien dat daar waar Paulus het woord bracht, wordt voortdurend opschudding veroorzaakt. En ja, als dat nu gebeurt in de samenleving, is er dus niets nieuws onder de zon. Hè. Dat gebeurt nog steeds natuurlijk. Waar men wil, veroorzaakt men opschudding om dingen te veranderen of om dingen weg te krijgen. En ja, zo gaat dat, verwarring. En voor ons is de verwarring voorbij in feite, nu we het evangelie zoals Paulus dat brengt, hebben leren kennen, is de verwarring voorbij en kunnen we ook kijken naar de dingen zoals ze werkelijk zijn. Onmiddellijk echter werd Paulus toen weggestuurd door de broeders, dus hij moest weer snel weg uit Berea, waar toch veel vrucht was, om tot de zee te gaan, dat is in dit geval de Egeïsche zee, terwijl Silas en Timotheus daar bleven. Die bleven in Berea achter om de gelovigen daar te ondersteunen ongetwijfeld en te bemoedigen. En maar Paulus moest in veiligheid gebracht worden, die moest verder. En dat was natuurlijk uiteindelijk ook ja, de weg van de Heer, dat uiteindelijk kom je daar natuurlijk toch terecht. Hè. Uiteindelijk bepaalde Vader, God de Vader bepaalde dat het zo ging, maar voor de ervaring van ons als mensen levert dat spanningen op. En ja, dit was in feite dan ook de afsluiting van Macedonië, zou je kunnen zeggen. Nu ging Paulus verder reizen. Hij was in Filippi geweest. Nou, daar was opschudding geweest. Hij was in de gevangenis terechtgekomen zelfs. Thessalonica, daar was opschudding geweest. Berea. En drie keer door toedoen van, ja, we kunnen toch niet anders zeggen dan dat, door het toedoen van de Joodse orthodoxie, die op hun beurt natuurlijk ook weer beïnvloed werden door macht en krachten. Dat is natuurlijk ook weer zo, hè. Het is niet alleen het vlees van de mens, maar ook de inwerking van macht en krachten. Dat veroorzaakt natuurlijk ook. En die gebruiken dan die Joodse orthodoxe mensen om dat evangelie van Paulus te willen dwarsbomen. Dat is natuurlijk het complete zicht wat we mogen hebben op die dingen. En toen ging het per schip over de Egeïsche Zee verder naar Athene. En dan komen we bij de hoofdstad, ook wat nu nog steeds de hoofdstad is van Griekenland, maar ook het toenmalige Griekenland, het Griekse Rijk, wat natuurlijk door de veroveringen van Alexander de Grote in zeer korte tijd een groot rijk werd, waar de Griekse taal ook, wat wij dan kennen als het zogenaamde Koine Grieks, waar de schrift zoals we die kennen ingeschreven is. Maar waarbij dat Grieks dus over de hele wereld werd verspreid door toedoen van Alexander de Grote, die ook Babel, o wonder, Babylon, Babel, tot het hoofdstad van dat wereldrijk maakte. En ja, we weten het, ook in de komende eindtijd. Want als we het hebben over de eindtijd, dan is dat strikt genomen de tijd waar Daniël over spreekt. Hè. Die spreekt regelmatig over de tijd van het einde. Dat is als wij weg zijn en die dingen die in Daniël staan gaan spelen. Wij leven in het laatste van de laatste dagen. Eindtijd is zo'n gevleugelde uitdrukking geworden. Kunnen we wel gebruiken hoor, want als het gaat om de tijd van genade kun je nu ook zeggen dat we nu leven in de eindtijd van deze periode van genade, van het beheer van het geheimenis. Maar als wij weggenomen worden, dan is dat beheer van het geheimenis ten einde, dan is die genadetijd voorbij en dan komt de echte tijd van het einde van deze boze eon. En dan gaan die dingen spelen dus zoals die in Daniël beschreven staan en dan zal ook naar voren komen wat Babylon werkelijk is. Zoals Openbaring dat zegt, kunnen we gewoon citeren. Babylon, dat is de stad, zegt Openbaring 17 vers 18, dat is de stad die de koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dus de regeerders van de aarde, of de koningen zo u wilt, maar de regenten van de aarde, daarboven is ook nog een koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is in bezit, dat is het in feite nu al hoor. En dat heeft alles ook met geld te maken. Maar dat is een koninkrijk wat nu al boven de koning van de aarde zich manifesteert. En wat in feite achter de schermen al de wereldmacht uitoefent. En dat zal straks voor iedereen duidelijk zijn als diegenen die dat doen, nu achter de schermen nog, gaan nestelen in Babylon. Dat zal straks natuurlijk gaan blijken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vrouw in de Eva die gevoerd wordt, of die snel, het gaat met vleugels en zo, naar het land Sinjar. En in Sinjar ligt Babylon. Dus zij vluchten dan, of zij gaan dan heel snel naar Babylon. Maar goed, dat voert nu even te ver. Om dieper in te gaan op het geheimenis Babylon. Dat is de openbaringsstudie. Maar denk erom dat dat nog vervuld zal worden. Dat die stad, hè, die stad zal daar zijn. En van daaruit zal de wereldheerschappij uitgeoefend worden door die, laten we maar zeggen, die elite die daarboven staat. En die wordt door Johannes gekarakteriseerd als het geheimenis Babylon. Dat is die grote hoer die daar zit op dat beest. En dat, die zit op het beest, dus die bestuurt ook dat beest. Maar van, waarvan gezegd wordt, dat is de moeder van de hoererijen en van de gruwelen van de aarde. Dus dan heb je twee dingen. Je hebt hoererijen en je hebt gruwelen van de aarde. Dat is afgoderij, want afgoderij in de Bijbel wordt door God een gruwel genoemd. En dat is, wat ik zondag ook even noemde, de leer van Bileam. Dat is de leer van de Nicolaïten. En dat heeft alles te maken met de aanbidding straks van het beest en het beeld van het beest. Daar heeft het allemaal mee te maken. En dat is denk ik wat we goed met elkaar moeten vaststellen. Dat die dingen zo in de schrift liggen. En dat heeft alles te maken, ja, we kunnen het toch niet anders zeggen, met het afvallige Israël. Dat is nu eenmaal zo. Het afvallige, nadrukkelijk hè, gezegd, Israël. Dat is wat in de schrift vaak onder die uitbeelding wordt gekarakteriseerd. Dus wat je in openbaring ziet, dat is eigenlijk helemaal niks nieuws onder de zon. Want dat is in de schriften van de profeten al zo vaak over Israël gezegd. Ik bedoel, daar kun je zeer uitgebreid over lezen bij de profeten. Kijk maar in Jeremia, kijk maar in Ezekiel. Het is een trieste geschiedenis van de afvallige vrouw Israël. Trieste geschiedenis. Maar dat is ook die eindtijd. Die afvallige vrouw die daar straks zit op dat beest. Dat ontrouwe Israël zit op dat beest en bestuurt dat beest. En oefent daar dus de wereldheerschappij uit. Dat is het beeld van de openbaring. Goed, we gaan kijken naar wat Paulus schrijft over die periode in Thessalonica. En hij doet dat in de Thessalonicense brief, die hij later vanuit Korinthe schrijft. Daar zegt hij in vers 17 en 18, wij echte broeders, van jullie beroofd voor de periode van een uur, van aangezicht, niet van hart, beijverden ons des te meer, met veel begeerte, om jullie aangezicht te zien, omdat wij naar jullie toe wilden komen. Inderdaad, ik, Paulus, zelfs een en andermaal. En de Satan hinderde ons. En hier stelt Paulus dus vast dat hij wel al, hij kwam later, kwam hij wel nog een keer terug in Thessalonica, maar hij had al eerder daar weer naar hen toe willen komen. Maar hij zegt, ja, de Satan hinderde ons, en dat was natuurlijk ook zo bij zijn predikingen in die steden. Dat was natuurlijk ook de invloed van de tegenstander, van de tegenwerker. Hè? Die heeft hem verhinderd. En dat is natuurlijk een punt wat Paulus hier nadrukkelijk noemt. En daarin kunnen we zien dat dat werk van de tegenstander, dat is wel invloedrijk. En dat kan ook wel degelijk verhinderend, actief verhinderend werken. Waarvan je zou zeggen, van, nou, het moet toch doorgaan. En, ja, maar toch heeft die tegenstander een nadrukkelijke positie en plaats ook in Gods plan. En daarom denk ik dat het goed is om heel even in te zoomen op een aantal titels die hij dan heeft in Gods plan. Hij wordt genoemd de Satan, hè, dat is de Hebreeuws, dat is het Hebreeuwse woord zoals u weet. De tegenstander betekent dat. Hij wordt genoemd in het Grieks de diabolos. Hè, dat is heel letterlijk de door- of dooreenwerper. Dus de dingen die de dingen door elkaar wil verwarren. Ziet u wat zijn voornaamste activiteit is, hè? Verwarring zaaien, verwarren. Dat is ook het eerste wat hij deed bij Eva in de hof. Verwarring in het hoofd maken, verwarring door wat hij zei. De gedachten verwarren. Dat is typisch zijn bezigheid, ook nu. Vooral binnen, laten we maar zeggen, daar waar de Heer gepredikt wordt. Hij wordt genoemd de vluchtige slang bij zijn schepping. Hè? Daar schrijft Job 26 vers 13 over. Dat Gods hand leed geboortepijnen of geboorteweeën met de vluchtige slang. Dus dat is een creëren als tegenstander van de slang. Hij wordt daar beeldend besproken. Hij wordt genoemd de verderver. Jesaja 54, ook een hele bekende tekst. Hè, zegt, Jahwe, ik heb de verderver geschapen om te, wat te doen? Om te vernielen, om te vernietigen, om te, dingen teniet te doen. Dus dat is zijn werk, dat moet hij doen. Hij wordt genoemd een boodschapper van licht. En dat is 2 Korinthe 11, hè. Dat is ook een bekende voor u natuurlijk. En dat is waar ik het net voor de pauze over had. Met dat verkeerde zaadzaaien, die verkeerde uitspraken, die verkeerde woorden. Dat verkeerde afwijkende boodschap brengen. Te midden van waar de goede boodschap gebracht wordt. Dat is een van zijn hoofdactiviteiten in deze tijd. Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht. En zijn dienaren of zijn personeel doet zich voor als boodschappers van de gerechtigheid. En hij wordt ook genoemd de God, met een kleine letter natuurlijk, de God van deze eon. Dus hij heeft wel degelijk een bepaalde positie. Hij hoort ook waarschijnlijk wel bij de soevereiniteiten, maar dan aan de andere kant, dus de kant van de duisternis natuurlijk. Soevereiniteit aan die kant. Hij is gevolmachtigd over deze wereld, want hij kon tegen de Heer zeggen, nou Heer, als u voor mij een knieval maakt, als u mij even aanbidt, dan krijgt u alle, hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien, en als u mij even aanbidt, dan krijgt u al die koninkrijken. Dus die waren toen al onder zijn beslag, zeg maar. Dat bespeelde hij toen allemaal al in die tijd. Via natuurlijk allerlei afgoden en allerlei instrumentarium heeft hij daarvoor. Vandaag aan de dag ook natuurlijk. Werkt hij door allerlei instrumentarium. Daar heeft hij allemaal, heel systeem is daarvoor in het leven geroepen. Voelt nu veel te ver om daar dieper op in te gaan. Maar dat is wel een systeem hoor. Dat is wel een systeem. En ik weet niet of u wel eens foto's kijkt van bekende politici in deze wereld. Foto's. Maar foto's moet je anders naar kijken eigenlijk. Als politici daarop staan en ze maken bepaalde gebaren, dan brengen ze een boodschap over. Vandaar dat die foto's ook zo worden gemaakt. Als ze die boodschap doen, worden die foto's gemaakt en die foto's worden dan ook bewust in de pers gezet. Dat is hoe men werkt. Hè? Daarmee geeft men signalen af naar andere, laten we maar zeggen, hoogwaardigheidsbekleders in deze wereld, in wiens dienst zij staan. En met welk deel van het plan zij bezig zijn. Dus dat zijn hele bepaalde. En denk erom dat dat geen fantasie is hoor. Dat is geen fantasie. Dat is echt zo. Zo werken ze echt. En ik meen dat ik tijdens. Ik denk dat ik tijdens de openbaringsstudies. Ja. Heb ik wel eens iets gezegd over een foto. Dat was natuurlijk wereldpers. Waarin. De toenmalige bondskanselier van Duitsland, Helmut Kohl, stond met François Mitterrand. En toen hielden ze elkaars hand vast, zo. En daarmee maakten ze de letter M. En dat is de M van masoniek. Dat wil zeggen vrijmetselaars. Dus daarmee gaven ze een teken af dat hoge vrijmetselaars dit besloten hadden, waar zij toen voor op die foto stonden. Want de hoogwaardigheidsbekleders gaan niet zomaar precies een stukje uit elkaar staan om zo elkaar de hand te kunnen geven, dat ze zo die hand zo schuin, dan staat er niet zomaar voor niks op die foto. Nee, daar geven ze dus die boodschap mee af. Zo moet je naar foto's kijken van hoge politici. Dat heb ik toen in openbaring gezegd. En ja, ik kan er nog eentje zeggen, dat is deze blik. Als ze de bril zo hebben en ze kijken over die bril heen en wordt dan een foto gemaakt, dan is dat een bepaalde boodschap. Maar goed, zo werkt het. Je kunt zeggen, ja, dat zijn allemaal complottheorieën. Nee hoor, dat zijn geen complottheorieën. Het is allemaal gedocumenteerd, het is allemaal vastgelegd, het is allemaal aangetoond dat het zo werkt. En dat is het systeem van de tegenstander. In dat kader wil ik dat toch even noemen, hoe men werkt in deze wereld. Dat is het systeem van de tegenstander. En die grip van de tegenstander is nu al zo groot, dat men dus steeds meer openlijk de dingen laat zien. Dat doet men ook bijvoorbeeld in films, hè. In films laat men ook allerlei dingen zien. Dus je moet anders leren kijken naar films. Het is niet zomaar een film die dan getoond wordt. Nee, in een film, dat noemen ze, dat is een techniek, dat is allemaal gedocumenteerd ook. Dat noemen ze predictive programming, een Engelse term. Dus voorzeggende programmering. Dus door die film, die via bepaalde filmkanalen worden uitgezonden, die heel populair zijn, waar ook natuurlijk heel veel geld achter zit, geeft men een bepaalde boodschap af aan de filmkijker, die zich niet bewust is wat er dan gebeurt, maar die ontvangt wel die boodschap. En in het onderbewuste niveau van die filmkijker gebeurt dan van alles. En die wordt dan klaargestoomd als het ware hier, om straks dat wat al gepredikt was in die films, om dat dus te accepteren. En dat is dan gewoon, dat noemen ze dan ook in je gezicht. Hè? Ze laten het gewoon recht in je gezicht, laten ze het gewoon zien. Dat is wat ze doen. Dus ja, goed, dat is allemaal, dat zijn allemaal dingen die gebeuren. En dat is allemaal bekend. En dat klinkt dan heel raar, maar denk erom dat het gewoon allemaal bekend is. Dat het allemaal gewoon heel bewust gedaan wordt. Dus ja, dat is. Maar dat is natuurlijk. Kijk, als je de Bijbel kent. En dat zie je dan dus ook. Dat er ook allerlei documentaires over worden gemaakt. Waarin dit soort dingen allemaal uitgestald worden. Dit soort dingen ook aangetoond worden. En die documentaires worden vrijwel altijd door gelovige mensen. Die de Bijbel goed kennen, worden die gemaakt. En dat is dan met het kader ook naar de Openbaring toe. Je had een tijdje terug had je die films van The Matrix. Kent u natuurlijk wel, hè? The Matrix. Rond het jaar 2000. Nou, daarin zie je dus helemaal het systeem wat al lang toen bezig was op te tuigen. En waarin we nu bijna de voltooiing zien. Dat iedereen leeft in een bepaalde matrix. Hè? Dus in een bepaalde ordening, een bepaalde wereld. Die gecreëerd is door de media. Waarin mensen denken dat zij in die wereld leven. Maar dat het in feite het echte plaatje er heel anders uitziet. Het echte plaatje ziet er heel anders uit. Als je het weet. Als je het weet dat het anders is. Dat er allerlei dingen. Dat de dingen eigenlijk heel anders zijn. Dan men u voorschotelt. Ja, dan weet je hoe het zit. Nou, dat doet die vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Want we zeggen het hangt in de lucht. Ja, zeker, zeker. En het wordt ook door de lucht, door de ether. Wordt het allemaal ook verspreid. Dat is allemaal het werk van de tegenstander natuurlijk. En kijk, het is heel makkelijk eigenlijk om door te prikken. Zo'n film als The Matrix gaat over degene die dan de Hotemethode was. Die werd genoemd The One. Of Degene, hè, met een hoofdletter. Nou, dat is straks de wetteloze, dat is straks de antichrist. Dat is de antichrist. En zo, dat is het hele waar we nu in leven. Dus niet om bang voor te zijn, hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Want wij zijn van hem, wij zijn van de Heer. En hij haalt ons precies op tijd. Haalt hij ons eruit. Precies op tijd. Zij echter die Paulus begeleiden, leiden hem tot Athene en een opdracht ontvangend voor Silas en Timotheus, opdat zij zo snel mogelijk naar hem toe zouden bekomen, begaven zich daar vandaan. En degene die hem begeleidde, die gingen dus direct weer terug naar Berea en naar Silas en Timotheus terug, om hen op te halen om ook naar Athene te komen. En zo ging Paulus verder. En hij werd daar ook geconfronteerd in die Griekse wereld met al die goden. U ziet hier een plattegrondje van het toenmalige Athene. En dat zal misschien nu ook deels nog wel zo zijn. Hè. U ziet daar die rode, dat is dan Mars Hill. Hè. Dat is dan de zogenaamde Areopagus, waar Paulus dan op gaat spreken. Vlakbij de Acropolis, hè. Dat was dan die afgodentempel, die op een hoge rots daar. Dat ziet u dan op het andere plaatje. Op die hoge rots, daar was dan de Acropolis. Dat was dan zeg maar de tempel gewijd aan. Dat zal ongetwijfeld. Ik weet even niet, maar het zal ongetwijfeld Zeus of iets dergelijks zijn. En daar vlakbij had je dan dat plein. Dat was dan waar men samenkwam. Markt. En daar kwamen ze samen en discussieerden over allerlei dingen. Dus Paulus kwam in die hoofdstad van het toenmalige Griekenland terecht. Terwijl Paulus echter in Athene op hem wachtte, prikkelde zijn geest hem, ziende dat de stad overheerst was door afgoden. Dus er wordt gezegd dat er in die tijd wel duizenden van dat soort beelden stonden. En eentje was bijvoorbeeld, die heb ik dan even uitgelegd, de godin Nike. Tegenwoordig een bekend merk in de sportwereld. Maar het woord Nike, dat betekent overwinning. En daar hebben ze dan een sportmerk van gemaakt. En u ziet hier het plaatje van, zoals die godin dan gestileerd is, afgebeeld. Hè? Dat was de godin van de overwinning. Dus als jij een overwinning had behaald, dan was die godin jou goedgunstig gezind, zeg maar. Hè? Dat geloofde men dan. En het was daar een heel pantheon. Hè? Men had een hele veel godendom. Veel afgoden, polytheïsme. We hebben daar, meen ik vorige keer of die keer ervoor, hebben we dat ook een beetje de revue laten passeren. U weet wel, Pallas Athene, weet je wel. Dat was dan de godin van de wijsheid. Minerva. Ja, die uil en zo, Minerva, dat soort dingen. En Zeus is bij de Romeinen dan Jupiter. En dat één op één kun je dat allemaal overzetten. Dus men had een hele afgoden. Men had allerlei afgoden. Maar er werden ook allerlei wijsgerige stelsels. Men discussieerde dan inderdaad in de synagoge, want Paulus ging eerst weer naar de synagoge toe hier. Hij discussieerde dan inderdaad met de synagoge, met de Joden. En hen die vereerden, dus de proselieten kennelijk. En in de markt, hè, op de Agora, op iedere dag met wie hij aantrof. Dus hij kwam allerlei mensen tegen en hij ging daarmee in gesprek. Ja, en die mensen hadden natuurlijk allerlei invloeden van, zoals het vandaag de dag ook natuurlijk is, allerlei filosofen en allerlei meer of minder bekende afgoden die men vereerde. En daar liep Paulus natuurlijk allemaal tegenaan. Want ja, Paulus die liep daar natuurlijk en die wist wat de enige ware God was en is. Hè, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is de enige ware God. En de rest is natuurlijk allemaal afleiding en afwijking van wat het echte is. Hè. Dat veel godendom is vandaag de dag nog precies eender. En men sinds de golf van Oosterse zaken, ja, is in de westerse wereld zijn natuurlijk ook mensen met allerlei dingen bezig. Meditatietechnieken, genezingstechnieken, noem maar op. En wat voor nieuws zich ook aandient, maar echt 99 van de 100 keren heeft het ergens een lijntje met, ja, wat zou ik zeggen, Oosterse zaken. Die ergens uit een van die, en dat is dan al heel lang bekend, dan komt het bijvoorbeeld uit het boeddhisme. En mensen die rust nemen, die zeggen, ik wil mijn zen-momentje. Wat moet je een zen-momentje? Moet je daar nou mee? Dat noemen ze dan een zen-momentje. Je hebt gewoon rust, ga gewoon lekker in de stoel zitten. Heb ik vandaag ook even gedaan, lekker in het zonnetje buiten. En dan sukkel je even in slaap en dat is heerlijk. Heb je even je rustmomentje? Nou, prima. Maar geen haar op mijn hoofd die daar dan aan, weet ik wat, denkt. Al die beelden in tuinen en in huizen enzovoort, dan moet je ermee. Het is allemaal niks, het is allemaal kwats, het is allemaal ook proberen, het is allemaal religieus. Want daar loopt Paulus natuurlijk tegenaan. Het is religie, het is religieus. Het is allemaal proberen, hè? Ook die weg van Boeddha. 7 stappen en als je dan de 7e stap hebt bereikt, dan kom je in het nirvana. Dat was geloof ik een of andere popgroep, hè, die zich ook zo genoemd heeft, hè? Nirvana. Kurt Cobain, dat was de voorman van Nirvana. Maar er is het helaas niet zo goed mee afgelopen met Kurt Cobain, hè. Nee, en nou ja, die muziek, als je die muziek, nou ja, muziek, kan je dat dan muziek noemen, Nirvana? Als ik dat hoor, dan hoor ik een en al verwarring, dan hoor ik een en al chaos. Nirvana, als die muziek hoor, misschien wel eens wat van gehoord, was toen heel populair die groep. Ergens begin jaren 90 was dat een beetje die koers. Ja. Maar dan kom je dus, daar was het dan ontleend, zo kom ik erop, het was ontleend aan waar men dan in wil komen, een soort nirvana. Maar nirvana is eigenlijk niets, dan ga je op in het niets, dan ga je op in de zee van, dan ben je een klein druppeltje, hoe zeggen ze dat in het oosten, dan ben je een klein druppeltje wat zo in die oceaan valt, en dan ben je niets meer. Dan ga je op in dat water, wat moet je ermee? Dat is toch hopeloos, zoiets. En zo worden mensen natuurlijk meegenomen en zijn hun hele leven met... maar dat heb je, hè. Dat als, kijk, men is natuurlijk op een gegeven moment moest dat christendom, dat moest aan de kant. Hè. Dat ging vanuit een bepaalde kant, vanuit de verlichting, dat moest aan de kant. En er wordt een geestelijk vacuüm getrokken. Maar zo'n vacuüm, dat moet altijd dat is in de natuur ook zo, dat moet opgevuld worden. Je kunt niet zomaar een vacuüm trekken, dat moet door iets anders opgevuld worden dan. En dat is opgevuld door, nou ja, er kwam dus een golf van al die dingen. Eerst van rationalisme, hè, de verlichting, wat eigenlijk natuurlijk de verduistering was. Maar alles moest dan rationeel, hè, daar hebben we ook nog onze huidige stand van wetenschap aan te danken. Alles moet rationeel en alles moet empirisch bewezen kunnen worden. Nou, kun je God bewijzen? Nee, kun je niet bewijzen. Ja, voor ons is dat natuurlijk duidelijk dit. Dat is de schriften, de natuur om je heen. Dat is natuurlijk het bewijs dat God er is. Ga maar eens naar een boomblad kijken of ga maar eens naar een vlinder kijken. Dan zie je dat God bestaat, want die heeft dat allemaal geschapen. En in het rationalisme, dan moet alles gedetermineerd kunnen worden naar één bepaalde oorzaak. Dat was dan een soort oercel of oerknal of zo. Ja jongens, waarom draaien jullie nou om de hete brei? Voor jullie is hete brei misschien, waarom draai je er nou omheen? Waarom zeg je nou niet dat alles uit God is voortgekomen? Waarom zeg je dat nou niet gewoon? Nou, dat is de verlichting. Hè? En er kwamen natuurlijk allerlei dwarsstraten. En daar had Paulus natuurlijk ook mee te maken. Maar ze, Plato, dat was natuurlijk zo'n Griekse filosoof. En die zei van ja, die had de ideeën leren. Hè? Bij Plato gaat het om de idee. Hè? Bepaalde ideeën en dan gedachtes. En dat is dan een paar. Maar Plato die zag nog wel dat het van een hogere orde kwam. Van een bovennatuurlijke werkelijkheid. Daar kwamen die ideeën vandaan. Dat zag Plato nog wel. Maar Paulus die kwam anderen tegen. Hè, bijvoorbeeld de Epicurische en de Stoïsche wijsgeren. En die raakten met hem in gesprek. Nou, wie was Epicurus? Je ziet daar bovenaan zijn beeltenis. Epicurus die hing het atomisme aan. En wat is dat nou? Atomisme, dat wil zeggen alles bestaat, hè, dat had men toen bedacht, alles bestaat uit hele kleine deeltjes. Ondeelbare deeltjes, hè, vandaar atomos, dat betekent niet snijdbaar. Hè. A is niet en tomos is van tomeo en dat is snijden, niet snijdbaar. Waar wij ons woord atoom nog van kennen, hè, die waren heel klein. Maar we hebben al ontdekt natuurlijk dat het uit nog kleinere deeltjes bestaat, een atoom. En we hebben ontdekt dat die deeltjes weer uit quarks, hè, kom je dan bij de kwantummechanica en quarks en zo, kom je dan terecht. Nog kleinere deeltjes, maar toen hadden ze al bedacht, alles bestaat uit hele kleine deeltjes, hele schepping, alles, of de hele wat we om ons heen zien, allemaal opgebouwd uit hele kleine deeltjes. En nou, dat hing hij aan, hè, die Epicurus. En bij hem ging het om genot, om vriendschap en om eenvoudig leven zonder pijn en sober leven. En hij is nog steeds wel invloedrijk, want bepaalde latere filosofen die zijn nog wel op een beetje op hem zijn gedachten goed terug te voeren. Maar uiteindelijk gaf hij ook voedsel aan het materialisme van bijvoorbeeld een Karl Marx, maar dan ben je wel een heleboel stappen verder. Daarnaast had je ook de Stoïcijnen, dat was ontleend aan de Stoa, dat was een bepaalde zuilengang in Athene, in het noorden, noordkant van Athene. En daar was een zuilengang en daar leerde Zeno, want dat was, u ziet ze uit een afbeelding onder op het plaatje, Zeno die leerde dat het Stoïcisme, en hij, dat was de grondlegger, en die zagen, kort gezegd, de waardevervulling, konden zij bereiken door in overeenstemming of in harmonie met de natuur te leven. En het ging hen vooral om de deugd. Dat je deugt. En dat je uitnemend leeft. En dat je volgens de gedachten leeft, volgens vaste principes, volgens vaste processen waar je niet van kan afwijken. Je staat niet zo open voor andere meningen. Je hebt een hele sterke eigen mening, een hele sterke eigen oordeel. En je handelt daar ook naar en dat alles moet volgens bepaalde processen verlopen. He, dat zie je nog een klein beetje terug in onze maatschappij ook. Hè. Als er bijvoorbeeld iets ergs gebeurt, dan kunnen bestuurders daar stoïcijns op reageren. Dan reageren ze niet op het menselijke leed wat is aangericht, maar dan gaan ze direct kijken of de juiste procedure in die zaak wel gevolgd is. Dus dan kijk je als een soort stoïcijn kijk je daarnaar, terwijl er verschrikkelijk leed is. Maar je gaat kijken, ja, is eigenlijk die goede procedure wel gevolgd? Wat natuurlijk helemaal niet van belang is voor de slachtoffers. Maar dat is nog een stukje stoa, hè? Dat is nog een stukje stoïcisme. Iemand die stoïcijns is, die uitdrukking kennen we nog wel, die is onverstoorbaar. Hè? Die laat zich niet van de wijs brengen door wat dan ook, maar die is altijd gelijkmatig, die is altijd hetzelfde. En nou, die kent geen bergen en geen dalen enzovoort. Nee, altijd hetzelfde, dat is stoïcijns. Hè? En die raakte met hem in een twistgesprek. En Paulus had natuurlijk heel veel te vertellen. En zij vanuit hun achtergrond, filosofische achtergrond, waar Paulus natuurlijk best van op de hoogte was. Die raakten met elkaar in gesprek, discussies. En dat is allemaal natuurlijk heel interessant. Hè? Je hebt ook mensen die, ook als het gaat over de Bijbel, hè, dan vinden ze het heel interessant. Een klein stukje uit de Bijbel lezen. En dan vooral met elkaar daarna over discussiëren. Dan krijg je dus ieder zijn gedachtes. Dan 2 uur lang ieder zijn gedachtes krijg je te horen. En dan ga je na 2 uur ga je weer naar huis. En wat heb je dan gehoord? Nou, hoe ieder daarover denkt. Over een stukje Bijbel. Heb je dan wat geleerd uit de Bijbel? Denk het niet. Je hebt wel geleerd wat die ander erover denkt. Je hebt lekker kunnen discussiëren met elkaar. Die dit, die dat, die dat, die vindt dit en die vindt dat. En dat moet je allemaal tolereren, dat moet je allemaal respecteren. En iedereen heeft zijn eigen mening, maar daar mag je niet aankomen. Je mag niet uit de Bijbel zeggen hoe het is. Want ja, stel je voor dat er één, dat de waarheid, hè, zo gaat het heen. Het is allemaal discussiegroepen. En ja, nou ja, goed, ja, ik kan er niet zoveel mee. Ik ben daar ook niet. Dat soort groepen heb ik nooit bij kunnen aansluiten. In de loop van al die tijden. Was op de Bijbelschool, speelde dat al. En nooit bij kunnen aansluiten. Nee. Ik hoor liever, wat de schriften zeggen, hoor ik liever uitgelegd krijgen. En dan zelf checken. Bereer, checken of het ook zo is. En dan, ja, als het er staat, nou, Vader, geweldig, ik geloof dat, dank u. En dat is ook wat hij geeft, want ja, wie ben je nou als mens? Geloof geeft hij je ook, hè. En sommigen zeiden, wat zou deze zaadjesverzamelaar? Dat is wel aardig, ik ging kijken naar het grondtekstwoord en eigenlijk staat er iets van zaadjesverzamelaar. En ze vertalen dat met praatjesmaker. Je kunt denken hier in de Engelse Concordant Version gebruiken ze het woord rook. En dat heb ik even opgezocht. Dat is ik dacht eerst dat het een raaf was, maar het slaat echt op een roek. En die ziet hier ook afgebeeld. Wat zou deze zaadjesverzamelaar, deze roek, toch willen zeggen? Anderen zeggen, hij schijnt een aankondiger te zijn van vreemde demonen. Nee, dus niet van... dat is wat er eigenlijk staat, hè? Even, als je even de grondtekst volgt. Hij schijnt een aankondiger te zijn van vreemde demonen. Dat werd over Paulus beweerd. Moet je nagaan. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding als evangelie. Ja, en daar konden ze natuurlijk weinig mee. Ja, iemand die uit de doden is opgewekt na 3 dagen. Kom nou toch. Dat is, wat voor een roek is dat? Kijk, wat een roek doet. Wat een roek doet is heel veel fourageren, hè, dus heel veel eten verzamelen. En dat kan hij dan hier zo vasthouden. Hier heeft hij dan ontstaat er dan een soort zak. En daarvan beschuldigt het Paulus eigenlijk. Hè, dat hij zo bezig was dat hij overal, als was het een roek, overal maar wat wegpikte. En dat hij dat bij elkaar had gedaan. En dat dan zijn leer was, zeg maar. Hè. Daar beschuldigt die Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren hem van. He, zo werd hij dan spottend benoemd. Hè? Nou, in tegendeel natuurlijk. Ik denk dat het eerder andersom was. Ik denk dat eerder op dat plein allemaal van die roeken rondliepen. En dat Paulus kon vertellen hoe het... Paulus vertelde hoe het zat, hoe het is, wat de waarheid is. Maar ja, dat was in die Griekse wereld natuurlijk ook al een probleem natuurlijk. Hè? Ja, wat is waarheid? Dat zei Pilatus natuurlijk ook al. Hè? Toen hij zijn handen zo aan het wassen was, dan zei hij, ja, wat is waarheid? Nou, die stond voor hem, de Heer Jezus Christus. Dat is de waarheid. Dus er is wel gewoon een waarheid. Er is wel de waarheid, moet ik zeggen. Dus beter gezegd, er is wel de waarheid. Dat heeft alles met Gods woord te maken en met de Heer Jezus Christus te maken. Dat is de waarheid. Maar ja, dat mag je in deze tijd ook alweer niet zeggen. Want ja, het is, hè, vaak wordt er dan gezegd, ook in die discussiegroepen natuurlijk, denk ik dan, van ja, als het voor jou waar is, ja, dan is als het woord voor jou waar is, nou ja, is fijn voor jou, maar dus voor mij niet, want ik heb een andere waarheid. Dat, hè. Maar dat was toen ook al, in die Griekse wereld, is niks nieuws onder de zon, hoor. Altijd de waarheid ter discussie stellen, dat, ja, dat kan niet anders dan de tegenwerker achter zitten, want dat is nou eenmaal de vader van de leugen. De vader van de leugen, dus die heeft het gegenereerd. Hij wordt niet voor niks zo genoemd door de Heer Jezus. Hij is de vader van de leugen. Dus hij genereert die leugens allemaal. Dat is naar zijn aard. En dus wil hij tegenwerken natuurlijk dat waarheidsbegrip vanuit de schrift, vanuit wat wij als gelovigen belijden, dat er dus wel degelijk de waarheid er is. Ja, ja, weet je waarachtig wel. Dat wil hij natuurlijk bestrijden. En een hele slimme truc is dan te zeggen, ja, het is voor jou waar, relationeel waarheidsbegrip, hè. 1980, ik heb het vaker gezegd, 1980, een rapport van schriftgezag in de gereformeerde kerken, God met ons heette dat, daar is het waarheidsbegrip veranderd in het relationele waarheidsbegrip. En de tegenstander dacht, nou heb ik het voor elkaar, want nou kan hij die kerk van binnenuit gaan uithollen, en dat is ook gebeurd. Kerkverlating is sindsdien, shit, als een speer doorgegaan. Ja, dat is zoals het gaat, hè, in de wereld. En daarom wil men ook altijd, als je... Nee, dat is veel te stellig, joh. Dat moet je zo niet zeggen, joh, dat het de waarheid is. Dat is veel te stellig gezegd, dat kan allemaal niet. En nee, dat moet je genuanceerd bekijken, hè, van verschillende kanten. En dan moet je wat dissertaties over lezen. En dan kan je heel misschien komen tot iets van een stukje waarheid eventueel. Nee, dat is gewoon schrift. Lees nou gewoon die schriften, lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat. Dat is een heel simpel principe. Dat is de waarheid hier. En voor vandaag is de waarheid evangelie van Paulus. Dat is allemaal niet zo moeilijk als je het weet. Maar ja, dat is eenmaal, hè, ja. En ze namen hem mee en brachten op de Areopagus en ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Dus zij kreeg toch de kans, want zij vonden dat natuurlijk wel interessant. Hè, dat was daar ook de houding van, nou, we willen je wel eens horen, Paulus. En na afloop zouden de meesten denk ik gezegd hebben, nou, interessant, maar ga verder. Of we gaan nu naar een ander gaan we luisteren. En die heeft misschien ook wel weer wat interessants te melden. Ja, dat kan natuurlijk, want Paulus, ja, de opstanding, Jezus en de opstanding. Opstanding uit de doden. Nee, dat kan niet hoor. Ik denk dat je dat vandaag de dag, als je op een marktplein zou gaan staan en zou de mensen aanspreken, zou je waarschijnlijk dezelfde reacties krijgen. Als jij gaat praten over dat de Heer Jezus Christus toen is opgestaan uit de doden. Aan de haken ze af, ah joh, dan zeggen ze, ah joh, er is nog nooit iemand teruggekomen. En weet je wel, zo dat soort uitspraken krijg je dan naar je hoofd geslingerd. Doet er allemaal niet toe, maakt allemaal niet zoveel uit. Want ja, God bepaalt natuurlijk uiteindelijk toch alles. Maar het is natuurlijk fundamenteel dat de Heer Jezus Christus is opgestaan, is opgewekt uit de doden. En dat is een feit, absoluut, een fout, feit. Hij is na zijn opstanding is hij gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. Meer dan 500 broeders tegelijk in Galilea. Dus ja, ik bedoel, zo zwaar ooggetuigenverslag. Ja, daar kan eigenlijk weinig tegenop. Niets kan eigenlijk tegenop. Maar de schriften laten het aan alle kanten zien natuurlijk. Hè, dat hij is de opgewekte, hij is de levende Heer. We mogen hem kennen. We hebben hem leren kennen. We weten wie hij is. Ook al hebben we hem nog nooit gezien. Nog nooit face-to-face met hem zo gesproken, zoals wij mensen hier. Maar toch, wij mogen hem kennen, hij kent ons. En dat is natuurlijk een wonder, dat is eigenlijk een groot wonder. Dat is het wonder van geloof, dat is het wonder van wat de geest in je doet. En ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hè? En natuurlijk, ja, vanavond ging het natuurlijk dan best wel over een aantal dingen die te maken hebben, ja, inderdaad met die andere kant, met de kant van de duisternis. Maar soms denk ik dat het toch even goed is om even daarvan iets te zeggen. Opdat u weet wat er in deze wereld aan de hand is, laat u niet in slaap sussen. Laat u niet in slaap sussen door allerlei wat over u uitgegoten wordt. Nee, er is veel meer aan de hand dan u denkt. Het is veel verder in de tijd dan u denkt. Laat je niet in slaap sussen. En hier konden natuurlijk enkele ook wakker worden. Toen Paulus daar op dat marktplein was in Athene, midden in Athene, de bakermat van de filosofie, was daar al 500 jaar aan de gang. En toen kwam Paulus en die kwam de waarheid vertellen. Dat is natuurlijk een heel bijzonder moment geweest. Want ja, ze zeiden, want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Hè? Ze benoemden hem ook dat hij het zou hebben over vreemde demonen. Dat had je ook in die wereld. Hè? Daar was het begrip demonen was heel bekend. En de invloed van, kijk, demonen, dat zijn, laten we maar zeggen, geestelijke machtjes die graag iets willen zeggen. Dat is ook het woord demon. Die wil jou graag iets leren, die wil graag iets overbrengen. En dat benoemde Paulus ook in 1 Timotheus 4, toen hij zei dat er in de laatste dagen zullen er zijn die zich afkeren van de waarheid of die afstand nemen van het geloof. Hè, zo staat er daar. Ze gaan van het geloof afstaan. Dus dat echte pure geloven van de schriften alleen. Het pure geloven van de Heer Jezus Christus alleen en niks erbij. Daarvan nemen ze afstand en dan wenden zij zich tot de leringen van demonen. Dat zegt Paulus in 1 Timotheus 4. Hè, over. En hij zegt ook daar dat de geest dat nadrukkelijk zegt. Dus de geest had hem nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat hij dat moest opschrijven. Dat in het laatste van de dagen het zo zal zijn. En wij leven in die dagen en wij zien het ook. Dat is het punt. Dat is het punt. En daarom, ze hadden het toen over vreemde demonen, want dat waren vreemde leringen die zij hoorden. Ze hadden nog nooit zoiets gehoord. Nou, dan hadden ze nu de kans om de waarheid te horen. Dat Jezus daadwerkelijk is opgewekt uit de dood op de derde dag. Natuurlijk geweldig. Maar ze wilden weten wat die te betekenen hebben. Dus ze vonden dat toch wel heel interessant. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Nou, dat probeerde ik u net al even te zeggen. Zo van, interessant wat u te zeggen heeft, maar ga verder. Of wij gaan nu naar een ander luisteren. Zo, hè. En je hebt wel van die mensen. En je hebt ook van die mensen die komen er wel eens zo langs. Als je dan samenkomsten hebt in de loop van al die jaren, heb je wel eens mensen zo zien binnendruppelen en nou, die waren dan eerst leken ze toch wel enthousiast. Dan denk je, nou, fijn. En dan na een x-aantal jaren ging men weer weg, want men omarmde een andere lering, christelijk of niet. Ja, is echt zo hoor, christelijk of niet, omarmde men. Dus dat zijn typisch van die mensen, die komen dan langs. En die vinden dat nou best wel mooi als je dat allemaal zo zegt. Ja, best wel mooi. Ja. En dan op een gegeven moment haken ze toch weer af. En dat kan door allerlei oorzaken zijn. En dan jaren geleden was er ook zo'n gebeurtenis. En dan was ik verbijsterd over waar diegene dan in terecht was gekomen. Verbijsterd van, hoe kan dat nou? Als je dit evangelie kent, als je de waarheid kent en het toch weer afhaakt en dan kom je daarin terecht. Ongelooflijk. Maar goed, kan. Kennelijk kan dat. En toen was ook in Athene, nou, vonden ze allemaal heel interessant. Er kwamen heel veel filosoofjes langs en die was allemaal interessant. Dus ja, en steeds wat nieuws, hè. Dan heb je ook mensen die willen steeds wat nieuws horen. En als je dan iets misschien herhaalt, en dat is helemaal niet verkeerd hoor, herhalen. Van dingen die we al eerder geleerd hebben, om die te herhalen. Want je ontdekt toch bij jezelf met enige regelmaat dat je dat toen wel gehoord hebt, maar nu lijkt het veel meer diepte te hebben. Nu lijkt het veel meer tot je te zeggen. Of zegt het ineens veel meer tegen je in je hart dan toen de tijd. Ja, dat komt omdat je ook een stuk groei doormaakt, natuurlijk als gelovige. Maar je hebt ook van die mensen die zeggen van, ja, dat heb ik al gehoord hoor. En ik kom hier niet zomaar voor wat ik al weet. Nee, ik wil elke keer wat nieuws horen. Ja, dan ben je misschien toch soms aan het verkeerde adres. Want ja, soms worden dingen herhaald die dan kennelijk toch belangrijk zijn om te herhalen. En die voor anderen dan misschien heel wezenlijk kunnen zijn op dat moment. Wat we niet weten, dat weet je ook niet als je af en toe iets van het woord mag doorgeven, weet je ook niet wat mensen allemaal denken en beleven. En dat weet je niet. Maar het schrift neerleggen, dat is de schriften neerleggen. Wat zegt het woord? En dat doorgeven. Nou, dat landt dan in mensenharten. Dat is dan je gebed. En dat kan soms hele grote impact hebben. En dat hoor je dan soms achteraf. Nou ja, dan heeft de Heer dat kennelijk gebruikt. Dat is dan fijn dat de Heer dat gebruikt. Zeer religieus. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, en daar eindigde dan vanavond mee met het begin van zijn toespraak. Dus daar gaan we dan volgende keer mee verder. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat jullie in alle opzichten zeer religieus bent. En dat woord religieus of zeer religieus, daar staat eigenlijk, als je het wat letterlijker vertaalt uit de grondtekst, vrezen, of we hebben het ook wel eens gezegd, sidderen voor demonen. Dat is wat religie doet. Religie speelt vrijwel altijd ook met een zekere angst. Want ja, kijk, ieder mens die heeft vroeg of laat angst voor de dood. Bijvoorbeeld. En in Hebreeën staat dat de tegenstander die gebruikt dat om mensen dan in hun leven in de klem te houden. Angst voor de dood, het geweld van de dood wordt er daar genoemd. Hebreeën 2. En vandaar al die religies. En die religies, ga het maar na, die werken vrijwel altijd met angst. Angst dat jij later niet in het paradijs komt, maar aan de andere kant van de kloof. Ik had het voor de pauze over de rijke man en de arme Lazarus. Hè? Nou, daar speelt dat natuurlijk ook, maar dat wordt helemaal verkeerd uitgelegd. Dat wordt eigenlijk religieus uitgelegd, die gelijkenis, die de Heer heel anders bedoelde. En zo werken al die religies in feite. Maar als jij erbij hoort, moet jij aan een heleboel religieuze verplichtingen voldoen. Dan hoor je erbij. Maar oh wee, als jij niet meer aan voldoet en niet tot het einde komt. Want dan kan het best zijn dat je alsnog later toch buiten de boot valt. Angst. En dat is natuurlijk het moment van als jij sterft, waar je terecht wil komen. Jij wil natuurlijk aan de goede kant terechtkomen. Jij wilt natuurlijk ook na dit leven ook een goed leven hebben. Dat is heel basic allemaal voor mensen. En ze hebben angst voor de dood. Want ja, het is toch vaak onbekend. Wat komt daarna? Nou, de schrift is heel duidelijk daarin. Opstanding. Tussentijd weten we niets tot de opstanding. Dat gaat. Maar met die angst voor de dood, waar ieder mens natuurlijk, ja, ieder mens weet wel op een gegeven moment van ja, dat moment van sterven, dat gaat toch een keer komen. En daar is men dan bang voor, want dat is niet tegen te houden. Dat kun je met allerlei trucs niet ontwijken. Er is geen ontsnappingsroute, er is geen escape. Het komt, absoluut zeker. Ja, en dan? Wat dan? Nou, en daar speelt allerlei religieuze dingen spelen daarop in. En dat was toen ook, was de demonenwereld. Ze zeiden van Paulus dat hij vreemde demonen verkondigde. Dus de religie. He, dat gebonden zijn aan, he, want het woord religie vanuit de oorsprong betekent, ons Nederlands woord religie is eigenlijk uit Latijn, maar dat betekent eigenlijk gebonden zijn aan, he, het heeft te maken met ligaren, dat wil zeggen binden, dan ben je gebonden aan allerlei dingen. En het geweldige is van wat Paulus gaat verkondigen hier, dat zet mensen vrij. Dat bevrijdt volledig van welke religie dan ook, want hij gaat verkondigen de levende God. En hij doet geweldige uitspraken. Nou, daar hopen we dan de volgende keer bij stil te staan.